Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag groene vloebers, je luistert naar Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Dit is aflevering 83.
En het is wederom een aflevering waarin we het allemaal helemaal anders gaan doen en het format totaal op de schop gooien. Want we doen geen Feminist, we doen geen Damn Honey SNO, maar wat we wel doen is terugblikken op 2021 en vooruitkijken naar het wonderschone jaar waar we nu in zitten. Tenminste, we hopen dat het een wonderschoon jaar wordt, laten we het zo zeggen.
Ja, en dit blikken en kijken doen we met iemand die voor haar werk on top of the news zit. En wij hadden afgelopen jaar de eer om bij haar aan tafel te schuiven en nu is ze eindelijk eens te gast bij ons.
Yes.
Yes. En het is journalist en radio- en televisiepresentator Natasha Gibbs.
Ja, ik zat echt te wachten. Wanneer mag ik wat zeggen? Hallo.
Yay.
Wat een goede aankondiging. En trouwens, wat een geweldige omgeving dit. Ik ben een beetje jaloers.
Ja, er staan koekjes en
het is allemaal heel goed geregeld. Shout-out naar Laura van Dag en Nacht Media. Die het altijd voor ons regelt.
Heel fijn.
Hoe is het nou om aan te schuiven in plaats van als host hier...
Je ziet het. Ik heb een lijstje meegenomen.
Zij is goed voorbereid.
Ik heb zweethandjes. Ik ben gewoon zenuwachtig. Wat erg. Oeh. Ja, ik weet het niet. Ik vind het altijd best wel lastig als ik zelf niet in controle ben. Dus maar dat is heel goed. Ik vind het ook fijn om af en toe die zenuwen te hebben op deze manier.
Houd je scherp.
Houd me scherp.
Precies.
Nee, maar het is leuk om bij jullie aan te schuiven. Het voelt ook heel erg goed.
Gezellig.
Ja, en gezellig. En jullie hebben allemaal lekkere hapjes en drankjes.
Ik zou zeggen, neem ook even de interviewrol. Want we gaan nu even aan Marilotte vragen hoe het was bij de slimste mens.
Ja,
dus ze kunnen gewoon samen haar interviewen.
Oh, maar dit vind ik fijn. We hebben echt een gesprek gewoon hierover. Mag ik nog een likje cola in de tussentijd?
Ja, je mag alles. Neem het.
Wat gaan we eigenlijk aan Marilotte vragen? Want mag ik beginnen bij het deel wat we op Insta zagen? Een hele mooie post over wat het eigenlijk allemaal met jou heeft gedaan.
Ja, heftig hè?
Ja, ik vond dat heftig en tegelijkertijd heel erg herkenbaar. En ik kan me ook nog herinneren dat we hier best wel wat gesprekken over hadden in onze... appgroep, mag ik die onthullen?
Ja, mag je onthullen.
Ja, we hebben een appgroep met best wel wat vrouwen erin, hele leuke vrouwen. En toen had ik al aangegeven van ik zou hier niet, ik denk dat ik niet mee zou doen aan zoiets. Mm-hmm. Want
soms gaat het zo rond van ik ben dan gevraagd voor de slimste mensen, wat zouden jullie doen? En dan gaat het wel eens van misschien niet doen.
Ja,
en dat is volgens mij ook gewoon het probleem een beetje. Want ik loop altijd in de podcast te verkondigen, er moeten meer vrouwen op tv. Het is echt met representatie in de media. Er moet nog zoveel. Ja. En sowieso, niet alleen vrouwen natuurlijk. Mensen van kleur, mensen met een beperking, weet ik het. We zien gewoon te veel van dezelfde...
Koppen.
Mm-hmm. Het was wel grappig, want ik denk dat het twee podcast afleveringen voor ik de mail kreeg, hadden Nidia en ik nog in de podcast gezegd, als we ooit worden gevraagd voor de slimste mensen, gaan we nee zeggen.
Echt waar? Waarom zouden jullie dan nee zeggen?
Eigenlijk te spannend. Ik alleen al het idee gaf me hartkloppingen. Ja. En...
Even nog los van alle shit die je daarna krijgt. Hè? Gewoon het idee dat je on the spot vragen moet beantwoorden.
Ja, want het gaat
zo eng.
Ja. Ja, dat lijkt me dood eng. En dan ook nog eens half Nederland meekijkt.
Ja.
En daar ook nog eens een mening over heeft.
Ja.
En als vrouw extra veel shit over je heen krijgt.
Ja, precies.
En het waren niet één. Ja, ik bedoel, ik had al tegen mijn schoonfamilie gezegd. Ik ga jullie echt versteld doen staan van het gebrek aan de algemene kennis. Dus ik was al begonnen. En ik moet zeggen, af en toe weet ik ook hele obvious dingen niet. Maar ik dacht ook, ja, ik kan het gaan behandelen als mijn persoonlijke scheidproject. Want ik ben al echt zo bezig met proberen mezelf niet te haten. En weet je wel, gewoon mezelf geweldig te vinden, no matter what. Mm. Dus dit was soort, ja, het was ook wel weer een uitdaging. En toen kreeg ik die mail. En toen dacht ik, ja, dit is mijn kans. En dus om te zorgen dat er weer een vrouw op tv is. En dus om te zorgen dat ik misschien, weet ik veel, toch iets meer, ja, ik weet niet, iets aan mezelf bewijs of zo.
Ja.
Maar toen waren die opnames en ik heb oprecht daarna een week gehuild. Dat is niet overdreven. Telkens als mensen vroegen was bij de slimste mensen, dat ik
weer huilen.
Ja. En dan weer vertellen. En ik vond het heel intens. En het ging dus niet eens om die vragen. Het ging om het spel zelf. Het ging heel erg over dat ik bang was dat ik me op een bepaalde manier neer zou zetten die ik dan... die ik zelf niet oké zou vinden. Weet je, ik had het gevoel
dat ik haar niet tekort zou doen.
Ja, dat ik haar niet tekort zou doen. Dat ik niet een goede feminist zou zijn. Dat ik, weet ik veel, dat iemand anders.
Dat Maarten van Rossum iets racistisch zegt. En dat je dus daar een beetje zullig het overheen laat komen.
Of meelacht misschien zelfs. En niet eens door hebt dat er iets ergs gezegd is.
Dit soort dingen.
Ja, ik snap
precies
het.
Precies dat.
Of slecht hem gemonteerd zo.
Ja, dat zo. Maar het was gewoon echt. Dus zeg maar, al die dingen, daar maakte ik me heel bang voor. Alles kwam ook uit. Want ik wist, ik kreeg een best wel inhoudelijke vraag over Damn Honey, dat zit niet in de aflevering.
Tot twee keer toe zei hij, wat is de mening van Damn Honey over? En dan kwam er dus een best wel, iets wat in de genderneutrale Gouden Kalveren en Jan Wolkers en hoe hij over vrouwen en seks schreef. Dat soort vragen, maar en de andere kandidaten die kreeg dan een vraag van, hey, je hebt een hond, vertel. Dat is er dus allemaal uitgeknipt.
Ja, maar ik heb me daar dus echt, want ik wist natuurlijk niet, je zit daar en je denkt, oh mijn god, dit gebeurt nu. Je weet niet wat uiteindelijk de aflevering is. Dus ik heb me daar wel echt anderhalf maand druk over gemaakt. Want ik dacht, nou, ik ga nu af voor het hele feminisme of zo. Maar ik voelde ook echt de last van.
Alsof je iedereen vertegenwoordigt. Ja. Alle vrouwen vertegenwoordigen.
Ja,
het hele feminisme.
Helemaal nergens over. Maar ja, nee, ik had het dus ik allemaal zelf veel boeken kopen. De kracht van kwetsbaarheid. De moed van.
Dit zou ik ook voor nemen. Ik zou exact hetzelfde doen. Ik zou ook eigenlijk al plannen maken om te emigreren.
Precies. Ik denk, nou ja, liever niet. Dus het heeft me best wel eventjes gekost om uit een soort zelfhaatgat te kruipen.
Ja, maar hoe heb je dat dan gedaan?
Nou ja, die boeken hebben me serieus wel geholpen, hoor. Ja. Ik kan het van harte aanraden, de boeken van Brené Brown. Want die gaan echt over je van jezelf houden. En dat kan echt alleen maar als je dus jezelf een heel leuk mens vindt. Ja. Gewoon met alles. Niet een soort van verbeterpuntjes zoeken of dingen die anders moeten. Of denken, nou, als ik zoveel kilo afval of als ik zo reageer op dit. Dan ben ik goed genoeg. Maar dus daarin helemaal jezelf omarmen, dat heeft wel geholpen. Maar ja, ik zat vorige week nog te praten met iemand over de slimste mensen. En ik zat er weer te janken, hoor. Dus het was niet voorbij.
Maar zou je het nog een keer doen?
Ja, absoluut. Kijk. Ja, dat wel. Want ik schrok ook. Ik heb dus het gevoel dat de zelfhaat die ik had, is natuurlijk best wel kut. En daar moet ik wel aan werken. Of daar ben ik ook mee bezig. Maar de haat die je dan, of de haters die je dan daarna krijgt, ik keek ervan op. Maar het is gewoon, ja, ik denk, ja, jullie kunnen niks zeggen wat ik mezelf niet al 100 keer verteld heb, zeg maar. Misschien niet exact dezelfde dingen, maar ik trap mezelf net zo hard heel erg naar beneden. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk.
Kom jij dan nog,
wat
Tom?
Probeer jij nog? Ja, ja. Ton, Martijn, Evert.
Cor was het, hè? Ik zag ook, weet je wat mij wel extra pijn doet? Zijn andere vrouwen die dat doen. Ja. Ik zag er ook wat vrouwen tussen,
ja,
toch? Anneke bijvoorbeeld, inderdaad.
Die echt in de Facebook DM slide. Want het is ook echt wel wat anders, vind ik, dat je op Twitter je mening uit. Vind ik ook niet oké, maar goed.
Dat je
maar
iemand
dat
gaat
je
opzoeken.
Iemand, ja, zijn privé e-mailadres gaat zoeken. Hoe? Ja. Wie heeft er tijd voor ook?
Ja.
Ja. Dat is zo bizar.
Maar dan ben je dus zo geïnvesteerd. Dan wil je dus zo graag iemand raken.
Wil je zo
graag
zeggen dat iemand het intellect van een aardbei heeft?
Exact, maar ook niet onderbouwd of zo. Echt ook maar één zin. Ook geen moeite echt gedaan verder. Ja. Als je nou eenmaal bent, denk ik, ga er dan voor.
Maar heb jij dit ook, Natasja?
Ja, onwijs veel. Ja? En ik herken alles wat je zegt, Marilotte. Ja. In het hele gevoel van, want ik ben zelf ook enorm kritisch op mezelf. En ik heb ook heel veel last van een imposter syndroom. Ja. Dus ik denk altijd van, ik kan nooit geloven dat ik ergens zit. Dat ik daar ook echt goed in ben of zo. Maar terwijl ik ben gewoon goed in wat ik doe. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat is een gelukje, weet je. Maar zo ga ik al mijn hele leven eigenlijk. Ik weet niet waar dat begonnen is. Dus dat is heel herkenbaar. En tegelijkertijd heb ik afgelopen maand, totdat er weer iemand anders kwam met een artikel, waar ik was er net bovenop, dat ik dacht van oké, weet je, ik had afscheid genomen van Twitter. En ik dacht ook, het boeit ook niet. Want wat ik ook doe, het maakt niet uit. Nee. Er zijn altijd, er is altijd een groep mensen wat op een of andere manier je toch naar beneden wil trappen. En dat zal altijd zo zijn. En inderdaad, wat jij zegt, er kan nooit iets erger zijn. Alhoewel ik wel een paar hele nare reacties wel eens heb gekregen. Er was ooit iemand die zei, ja, vind je het gek dat haar vader bij haar weg is gegaan? Oh, dat soort God, shit,
ja, dat
joh.
Is wel echt next
het
level, hoor.
Echt next level. En dat ik denk, wow, dan moet jij echt heel diep gaan. Die pakte me wel, hoor. Toen was ik wel even zo van, en zo waren er nog een aantal, was er nog wel een aantal andere hele nare opmerkingen. Of naar, gewoon echt grof, gewoon heel heftig.
En heel erg op de persoon.
Zo, dat je
maar
ook,
naar jou persoonlijk?
Ja.
Of
naar, gewoon op Twitter, gewoon echt en met mij erin getagd, weet je wel
nou
zo.
Dat, ja, want dat verbaast me dus zo, dat mensen dat doen, hoor. Want dat je nou ja, als je zin hebt om mensen af te zeiken op Twitter en je doet dat met hashtags de slimste mens, ja, ik moet daar dan echt naar gaan zoeken.
Kijk, dat is wat anders.
En dat vind ik wat anders. Ja, vind ik ook raar.
Is heftig ook.
Ja, maar ik kan ook dat niet gaan zoeken en dan heb ik er geen last van. Maar ik word nu ook getagd in dingen en ik krijg berichten. En die krijg jij dus blijkbaar ook en heel veel vrouwen met ons.
Ja.
En dat vind ik zo intens. Dat mensen echt de lengte they go, joh. Ja.
Om je klein te houden.
Ja, absoluut. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik daarin ook echt geworsteld heb met. Want er zeiden mensen, ja, maar je moet niet kijken. Ja, maar het moet je niks doen. Ja, maar je weet toch wie het zijn. En het maakt, dat boeit niet. Het laat het van je afglijden. Laat het van je afglijden. Nu zal ik dat nooit meer zeggen tegen andere mensen. Zo van, joh, laat het lekker van je afglijden. Want zo werkt het gewoon nou eenmaal niet.
Nee.
Net zoals als je, stel, je wordt gepest op school. Dat kun je ook niet zomaar van je af laten glijden. Het gaat gewoon ergens in je huid zitten. Het worden stemmetjes achter in je hoofd. En voordat je het weet, wordt het een heel comité. En dan is het in één keer een heel publiek, weet je wel. Dus dat soort dingen zijn wel heel belangrijk om het er toch wel over te hebben. En om toch gewoon te zeggen, dit doet me pijn. En dat mag ook. En je mag erover huilen. En je mag er boos over zijn. En ik denk ook zeker dat we ook vaker hierover moeten praten met elkaar.
Ja.
Ook om elkaar daarin te steunen. Maar tegelijkertijd ook. Als jou dit over. En ik zie dat, weet je, misschien moet ik er dan wel eens iets onder gaan posten van. Dit is echt onzin. Flikker op, weet je wel. Houd toch op. Of, en dat heb ik ook bij BNNVARA een keer neergelegd. Want toen kreeg ik ook zo'n, er was ook zo'n tweet van, ja, als zij voor mijn auto komt, dan rijd ik eroverheen.
Oh,
en erachter. Ja, dat soort dingen. Toen heeft de communicatieafdeling van BNNVARA zei wel van, hey, we zien nu best wel heftige dingen voorbij komen. Moeten we hier iets aan doen?
Ja.
Toen zei ik,
Hoe kan je dat niet snappen? Ja.
Ja, nou ja, ik denk niet dat ze het niet snapten, maar ik denk dat het voor hen ook in die zin best wel nieuw was.
Ja,
misschien.
Het is natuurlijk iets semi-nieuws, maar ook weer niet zo nieuw ondertussen. En ik heb gisteren ook tegen Marilotte gezegd, moet ik even jouw telefoon, moet ik mensen gaan blokkeren?
Je moet
een netwerk hebben. En
nou,
kijk, dit is voor jou eenmalig. En jij zei, nee, het hoeft niet. Nou, fine. Maar jij niet elke dag, maar 4 keer in de week op de radio voor zo'n groot publiek. Dan moet er gewoon een veiligheid omheen gebouwd worden. Ja. Van hoe gaan we haar beschermen daartegen? Want het is gewoon de realiteit.
Exact.
Maar tegelijkertijd ook. Want ik kreeg ook wat berichten van mensen die er zelf ook mee te maken hebben. Die zeggen, nou, wat goed dat je dat op Insta hebt gezet. Gewoon ook niet anoniem. Ja. Ik ben echt wel laaiend dat dit überhaupt gebeurt.
Ik vind dat heel goed dat je dat doet.
Er moet ook gewoon bewustwording hiervan. Want net zoals mensen super verbaasd doen als ik ben nageroepen op straat.
Ja,
dan, oh god, jeetje, wat gebeurt er allemaal nog?
Nou.
Dit dus ook. En hier moet ook echt meer aandacht voor komen. Dus niet alleen moet er een veilig netwerk, zeker op mensen zoals jij, die gewoon de hele tijd in het publieke oog werken. Maar daar
van
moet
iedereen. Iedereen moet gewoon de hele een keer tijd een interview. Er zijn ook mensen die aan talkshowtafels aanschuiven. En dat zijn helemaal geen publieke personen altijd. En die schuiven aan en die krijgen daarna echt zoveel shit over je heen. Nou, jullie hebben het waarschijnlijk ook gekregen toen jullie bij mij in de nieuwsbv aanschoven. Althans,
over ongesteldheid kregen we toen wel het een en ander.
Snap je? Maar ik bedoel, daar kun je misschien om lachen achteraf. Het hangt net van de mood af en wat er allemaal gebeurt.
En we hebben het altijd samen. Hè,
en samen.
We hebben het samen. En wat bij ons fijn is, dat hebben we nu, dat heb jij nu ook gedaan. We zetten het om naar, hey, kijk eens mensen, dit gebeurt er. Ja. En zo kan je er actie in ondernemen. Maar voor andere personen is die mogelijkheid er niet.
Nee.
Of kunnen ze dat netwerk
niet
gebruiken?
Of je hebt niet zo'n groot netwerk, inderdaad, een groot platform. Dus het is echt, ik ben er heel erg voor outen. Ik ben er echt klaar mee dat we dit maar in ons eentje moeten gaan dragen. En dan zo onder je dekbed in je bed janken. Ja. En met één vriendin erover praten.
Ja.
Nee, rot op. Waarom kunnen mensen dit gewoon out in die open gaan doen? Lekker op Twitter jou helemaal kapot maken. En jij moet daar anoniem klein wegjankend onder de douche.
Ja, misschien schaam je je wel.
Juist,
zo
je voelt je toch viezig en raar en naar. Ja.
Wel, zij moeten zich schamen. Er zou een soort shamelijst moeten komen gewoon. Met iedereen erop. Elke week.
Ja, jij wil dit toch delen met de wereld?
Ja, nou, hier, alsjeblieft. Ja.
Nou, lekker, mensen, dat ze er even lekker uit. Ja.
Energie.
Ja.
Laten we even naar 2021 gaan kijken.
Ja.
Natasja, hoe zag een week in jouw leven er soort algemeen uit in 2021?
In het algemeen?
Ja, dus als je
een soort
week zou moeten beschrijven.
Ja, nou, dan begon ik op maandag om 8:30 met een redactievergadering. En dat dan maandag tot en met donderdag deed ik dat iedere ochtend.
Van de Nieuws-BV?
Van de
Nieuws-BV. Helemaal niet gezegd.
Sorry. Ja, bij de Nieuws-BV op Radio 1 en op NPO 1. Dus we waren zowel op radio als op tv zijn we te zien. En het programma maken, voorbereiden, bedenken en uiteindelijk ook presenteren. En daar dat weer evalueren en gewoon weer Groundhog Day volgende dag weer opnieuw.
Ja,
is leuk. Maar en daarom is het voor mij ook wel een zegen geweest dat ik me hierop heb kunnen storten in het afgelopen jaar. Want als ik kijk naar wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd en niet is gebeurd, want niet door kon gaan, dan denk ik, jeetje, wat een geluk dat ik gewoon 4 dagen in de week ergens naartoe kon gaan.
Ja.
En daar gewoon mensen aan tafel mocht ontvangen en daar gesprekken mee heb kunnen voeren. En gewoon bezig ben geweest en daarvoor betaald heb gekregen. Dus ik ben gewoon echt waar. Ik voel me enorm gezegend het afgelopen jaar dat ik dat heb mogen en kunnen doen. Ja. Maar ja, zo zag mijn gemiddelde week er dus wel uit. Dus daarna was er ook niet zo heel veel van lekker borrelen. Of net zoals de rest van Nederland en van de wereld. En er waren heel veel... want ik heb het voor jullie vroegen mij van... duik eens eventjes in 2020 of 21. Jeetje, wauw.
Ja, I know, ja.
En ik dacht echt, dat is één grote blur gewoon voor mij. Ik weet niet meer wanneer het begon, wat heb ik allemaal gedaan.
Loopt allemaal in elkaar over, want soms denk ik... oh, dit hebben we gedaan en dan was het 2020.
En ja, het is heel warm.
Vooral
inderdaad.
Dat. Ik had ook niet echt het gevoel dat ik echt een overschakeling had van 20 naar 21.
Nee.
Dus dat is een beetje gek. Dus mijn week was best simpel. Gewoon de Nieuws-BV presenteren en daartussendoor interviews geven. Vooral in het begin van het jaar was dat nog. De racisme-kennistest. Nou, allerlei hele spannende dingen eigenlijk in het jaar. En daardoorheen dus de Nieuws-BV. En tegelijkertijd ook... ik doe dat samen met mijn vriend. Die werkt ook bij de Nieuws-BV. Hij werkt achter de schermen. Hij heeft jullie waarschijnlijk ook naar de studio begeleid. Dat weet ik niet zeker.
Misschien wel.
Blonde.
Ja, ik weet het niet meer. Ik ben altijd
mannen, dat weten we niet.
Ik ben zo zenuwachtig altijd. Dus ik heb nergens oog voor als we ergens...
Maar wat leuk en intens.
Ja, het is leuk en intens en zo gaaf. Hij is echt mijn beste vriend. En tegelijkertijd gewoon mijn alles, weet je wel. Dus het is gewoon zo cool om samen om geliefde te zijn en tegelijkertijd aan dezelfde passie te mogen werken. Ja. En daarin ook wel eens kritisch naar elkaar, hoor. Maar we rijden dus ochtends met z'n tweeën, worden met z'n tweeën wakker.
Oh,
we stappen in de auto.
Jullie zijn gewoon altijd samen.
We zijn echt altijd samen.
We hadden hem ook kunnen uitnodigen.
Nee, er zijn grenzen. Ja, dus Dat is gewoon mijn gemiddelde week eigenlijk. Ja. Dat was jouw vraag, hè?
Ja. En heb je verder... heb je dingen die je dan ter ontspanning
vindt? Ik ben begonnen met hot yoga. Dus dat vond ik echt heel prettig. Maar ja, het ging weer dicht. Toen ging het weer open. Het kon weer niet. Ik laatst echt bij ons op de hal. Echt op zo'n matje. Echt tussen twee deuren bij de wc. En de voordeur ge-yoga'd zo.
Hot gemaakt ook?
Nee. Want ik probeer echt op de gasrekening te houden. Hallo. Toch de gasprijzen. Ja, jongens. Maar dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En heel veel appen en met vrienden en koffie drinken. Ik ben dol op koffie en social media. Het is echt zo saai. Ik kan jullie echt niet iets spannends geven.
Maar ja, dit is ook een beetje ons leven.
Ja, dit is het gewoon. Ja, dit is het coronaleven een beetje ook.
Ja,
ja dat.
Ja.
Ja.
Een mens slaat zichzelf er doorheen.
Ja. Ik moet wel zeggen, ik zou dat iedereen kunnen aanraden wat jullie hebben gedaan. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het voor iedereen persoonlijk is geweest, maar het was echt een toffe opdracht dat jullie zeiden van ja, we willen het met je hebben over je persoonlijke hoogtepunten en dieptepunten in 2021. En toen ging ik echt in mijn agenda kijken en ik hou geen dagboek meer bij, dat deed ik vroeger. Maar dan is mijn agenda en mijn social media is een soort van dagboek. En het is echt leuk, althans in mijn geval was het leuk. Het was ook op sommige momenten iets minder leuk om terug te kijken en per maand te kijken. Hé, wat was er ook
wat
weer
heb
gebeurd?
Ik eigenlijk gedaan,
En daar echt iets uit te pikken wat echt je vrolijk maakte.
Ja. Ja.
Dus dat was echt een toffe opdracht. Dat kan ik eigenlijk iedereen wel aanraden.
Nee, ik kan het ook echt onwijs aanraden. Want er was ook zoveel meer. Want we hadden ook de vraag, waar ben je trots op? Nou, komen we zo ook nog wel. Maar dat ik echt dacht van, wow, we hebben zoveel gedaan dit jaar. En dat kunnen ook kleine dingen zijn die je ook gewoon gedaan hebt.
Precies.
Het hoeft niet allemaal mega huge te zijn natuurlijk.
Want ik heb dus hier, ik heb het per maand opgedeeld. En ik heb hier... Even kijken. Oh ja, in april heb ik een neuspiercing laten zetten, bijvoorbeeld. Daar werd ik erg vrolijk van.
Ja, heel leuk. Ja.
Heel enig.
Nou, dat soort dingen.
Ja, en zo'n lijstje maken, dat bakent je jaar ook weer wat meer af.
Ja, dat heb je ook een beetje
meer het idee waar 2021 ook weer over ging.
Ik denk dat ik dit ieder jaar ga doen, jongens.
Nou,
kom gewoon elk jaar gezellig langs. Leuk. Ja. En wat voor een nieuws sprong er voor jou uit? Heb je bepaalde gasten aan tafel gehad of items gemaakt waarvan je denkt, oh ja, dat is me echt bijgebleven?
Ja, ik heb in 2021 was volgens mij wel het jaar waarin we... ook wel het jaar van de klokkenluiders, heb ik het idee. Toeslagenaffaire hadden we natuurlijk al gehad. Maar of nou ja, daar zitten we nog steeds eigenlijk middenin. En wat me echt heel erg echt wel heeft geraakt... zijn de gesprekken met gedupeerden van de toeslagenaffaire. En daar zijn drie vrouwen kwamen bij mij langs... en die deden allemaal op hun eigen manier hun verhaal. En ja, het was allemaal heel krachtig tegelijkertijd dat ik dacht van wow, weet je, want dit is niet iets van één jaar, maar dit is dus echt gewoon levensverwoest. Ja. Echt over jaren heen. Weet je.
En ook zin uit elkaar.
En volgende generaties
alles.
Inderdaad ook. Koopwoningen kwijt. Kinderen getraumatiseerd of weg of uit huis geplaatst. Ik vond het zo heftig. Dat nieuws, en die gesprekken met deze vrouwen, want het waren met name vrouwen. Ja, die hebben me echt aangegrepen. Een ander dossier wat eigenlijk binnen was gekomen bij Op1... maar op een of andere manier geen plek daar kreeg. En toen heb ik gezegd van mag ik het meenemen... dit naar de nieuwsbv, als jullie er
want
niks
je hebt
meer
ook
mee
nog
doen.
Een uitstapje naar de televisie gemaakt.
Precies. Nou ja, maar en toen mocht ik dat meenemen naar de nieuwsbv en daar heb ik iets meer vrijheid om ook onderwerpen in te brengen en daarmee aan de slag te gaan. En dat was toch wel het dansdossier met Kim Koumans, wat gaat over seksueel misbruik en überhaupt misbruik in de danswereld.
Mm-hmm.
Eigenlijk hetzelfde, nou niet exact hetzelfde dossier, maar het is vergelijkbaar met de turnwereld, wat daar ook is onthuld. Ja, en zij heeft daar bij ons, ze deed dat eerst in een ander medium, dus echt geschreven medium, en daarna op de radio bij ons het verhaal. En dat is zo krachtig. En ik heb dat het hele jaar door ben ik haar blijven volgen ook daarop dat dossier. En ze heeft het gewoon echt zo ver geschopt dat ze het in de Tweede Kamer gewoon op de agenda heeft kunnen krijgen. En er is nu een onderzoek, wordt er gewoon gestart naar dus die danswereld en die misstanden daarin. Ja, dat vind ik wel echt twee, weet je wel, dossiers. Ik vind dossiers eigenlijk een naar woord, maar twee gebeurtenissen het afgelopen jaar die mij wel echt hebben aangegrepen.
Ja.
Waarvan ik echt zowel een naar gevoel, maar ook een goed gevoel aan overhoud. Waardoor ik denk, yes, weet je wel, we moeten niet stil blijven over dit soort dingen. Speak up.
Ja,
dat
en je
vooral.
Hebt natuurlijk wel echt de kans om het een publiek te geven dan.
Ja.
En ik bedoel, heeft een publiek toeslagenaffaire, heeft een wijd publiek. Maar je maakt het zo levend door de mensen te spreken die er echt slachtoffer van geworden zijn.
Ja.
Omdat het soms zo abstract klinkt, de toeslagenaffaire.
Ja, en welke gezichten zitten daarachter? Nou, heeft BNNVARA daar ook een mini-documentaire over gemaakt. En dat geeft ook gezichten. En dus op verschillende manieren is daar aandacht aan besteed, maar moet het zeker niet uit het oog verliezen. En ik vind het gewoon heel, heel belangrijk dat we onze talkshowtafels ook gebruiken om mensen met deze stem ook een podium te geven.
Ja.
En te blijven geven. Dus niet alleen in the heat of the moment, weet je wel, als het trending is of als we het allemaal belangrijk vinden, maar ook om het weer een follow-up te geven om te kijken van maar hoe gaat het nu met je? Wat is er uiteindelijk gebeurd met al die beloftes? Ja, dat.
Ja.
Dus dat was eigenlijk het nieuws wat ik het allerbelangrijkste vond. Ja, er is nog veel meer gebeurd. Ik heb hier nog meer dingen staan.
Ik zat ook nog even te kijken naar de krantenkoppen die wij
hadden gedeeld, hè?
Raakt hadden, ja. En wat er voor mij ook wel uitsprong was femicide. En dan specifiek de zaak van Clarinda. Mm. Trigger warning, want femicide, heftig onderwerp. Ja, heftig. En de manier waarop daar toen over werd bericht door het AD. Dat was namelijk de krantenkop. Jeffrey, 31, wilde doorbreken als gospelzanger. Maar toen stak hij Clarinda dood. Wat is er misgegaan? En dat stuk ging dus ook heel erg over... Ja, wat voor een sympathieke, leuke vent Jeffrey eigenlijk over Jeffrey. Wel niet was. Ja, het ging over hem en het ging niet over haar.
Ja, en ik ben zo gedesillusioneerd door het feit dat er regelmatig stukken verschijnen waarin basically staat 1 op de 10 dagen wordt er een vrouw vermoord omdat zij vrouw is. En dat het gewoon maar weer, het komt en het gaat. Ja. Het komt en het gaat.
En elke
wat
keer
gebeurt
weer,
er nou eigenlijk?
Maar elke keer weer ook die artikelen in de krant. Elke keer weer van, hij was zo'n leuke jongen. Hij was zo'n vriendelijke jongen. Ja. En waar zijn nou die inhoudelijke kritische stukken op? Ga maar eens naar toxic masculinity kijken. Ga maar eens kijken waar dit vandaan komt. En dat...
Ja, en waar is de politiek hier?
Waar komt dit door, denken jullie? Omdat het behandeld wordt als incidenten, allemaal op zichzelf staande gebeurtenissen en situaties waarin meer naar de dader wordt gekeken en de aanleiding ervan in plaats van het feit dat hier gewoon iemand vermoord is.
Precies, en dan is het natuurlijk ook, als je dan de buurvrouw gaat vragen, natuurlijk gaat de buurvrouw dan zeggen, die gaat gewoon haar mening over die
man
geven. Ja, als het mijn buurman is en ik vond het ook altijd, weet je wel, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat er dan uit... vloept of dat je dat zegt. Terwijl daar gaat het natuurlijk niet om.
Weet je wat mij ook opvalt in dit soort onderwerpen is vaak dat er wordt gekeken naar de geschiedenis ook van de relatie tussen de dader en het slachtoffer. Zo van ze hadden al een turbulente relatie. Ja, er was al sprake van. Ze had al vaker aangegeven dat het niet goed zat.
Maar dat maakt het echt des te erger dat aan de hand is blijkbaar. Ja. Waarom is daar niet iets aan gedaan? Waarom heeft zij geen hulp gekregen? Waarom? Ja. Ik kan daar niet naar.
Ja, die patronen, daar zou gewoon veel meer naar gekeken moeten worden. Ja.
Maar is het ook niet een gebrek aan kennis en kunde dan op redacties? Want als ik dan...
Dat denk ik.
Dit
en
soort
vooral
artikelen...
het AD, als ik eerlijk ben. Want we hadden nog een aantal krantenkoppen gedeeld. Er was er ook eentje. Seks tussen neef 18 en nichtje 14 verscheurt Turkse familie. Het zal je dochter maar overkomen. Dat is natuurlijk geen seks.
Nee, dit is gewoon misbruik.
Precies, dat is misbruik. En het zal je dochter maar overkomen. Dat gaat weer heel erg over het overkomt je of zo. Terwijl...
Ja, maar ook het imago van jou als ouder. En hoe jij daar als ouder in zit. Het gaat hier om een meisje van 14.
Ja, en het zal je zomaar zijn.
Ja.
Ja, ook dat inderdaad.
Ja, en het is altijd die spin die ze er aangeven die weer heel erg...
Ja, het is heel passief.
Meer vanuit de dader ook of zo is.
Maar het is een soort van... we gaan bij de dader allemaal een soort van redenen en verzachtende omstandigheden erbij schrijven waarom het is gebeurd. En bij de slachtoffers is het vaak zo, is het alsof het... Ja, het is heel passief. Het overkomt je. Je was op de verkeerde plek.
Ja,
het is nooit zeg maar dat jou... Er is je iets, misschien iets aangedaan, maar de dader wordt altijd super vaag gehouden dan daarin.
Klopt, ja. Maar ik vind ook het slachtoffer soms ook niet... Dat je niet te weten komt. Weet je, zo iemand had dromen, had ambities of was bezig met iets. Had ook twijfels in wat waar zij ook wel al was. Maar... Ja, ik vind dat heel erg jammer dat daardoor deze mensen ook in de vergetelheid raken en we eigenlijk helemaal geen idee hebben wie zijn deze mensen allemaal. Ja. Misschien moet er ook gewoon een keer een artikel verschijnen waarin we al deze vrouwen een gezicht
echt
laten zien met hun eigen verhaal daarin.
Ja, en toen bij de moord op Clarinda, toen... trok Lotte Rensen van Atria aan de bel. En die heeft echt een stuk ook over haar, over Clarinda geschreven. Die had een interview ooit met haar gehouden. Waarin je dus ook gewoon kan lezen wie zij was, wat zij deed, wat haar bewoog, waar ze zich voor inzette.
Ja.
Dat is gewoon veel belangrijker dat zij een gezicht krijgt in plaats van hoe sympathiek Jeffrey wel niet leek.
Ja. Gewoon op redacties lijkt mij dat hier gewoon aandacht naartoe moet. Hoe schrijf je over... ook vooral seksueel geweld. Want dat gaat ook vaak Je had ook die kop van naaktfoto's leiden tot geweld.
Ja. Nee, huh? Wat?
Naaktfoto's die leiden niet tot geweld. Je kan prima een naaktfoto maken zonder dat daar geweld op volgt.
Er is niemand die zegt, wat deze naaktfoto? Ik ga geweld toepassen.
Ja, precies. En toch, op dit soort thema's, over seksueel geweld, over geweld richting vrouwen. Daar gaat, en ook heel vaak als er over trans mensen geschreven wordt, gaat het ook nog heel vaak heel fout.
Ja.
En daar worden de redacties ook voor op de vingers getikt. Vaak passen ze het dan ook wel aan als wij daar bijvoorbeeld Instagram dingen of
maar
zo.
Maar waarom zit is dat niet gewoon al vanaf het begin goed? Hoezo?
Ja, ik denk ook als je erop aangesproken wordt, dan kan je er toch een keer over na gaan denken met precies. Je redactie. Van moeten we dit niet anders doen? Of moeten we niet een keer een cursusje volgen? Of hoe schrijf ik hierover?
Nu je het zegt, moeten we het niet eens een keer een cursus gaan volgen? Maar dat is dus ook op een gegeven moment gebeurd met diversiteitsonderwerpen. Als het gaat om biculturele Nederlanders. Hoe je het er ook over wil schrijven. Er zijn natuurlijk wel spelregels daarin. En de manier waarop je met elkaar omgaat. Alleen dat is heel vaak en heel lang ook fout gegaan in media. Op een gegeven moment kwam die Black Lives Matter movement. En dat was daarvoor al gaande. En dat media ook zeiden op een gegeven moment van... nu moeten we wel echt gewoon een cursus gaan volgen dan. Hoe moeten we dan diversiteit stimuleren op redacties? Hoe moeten we hier dan mee omgaan? Maar dat gebeurt pas onder druk, blijkt, van maatschappelijke bewegingen.
Ja.
Dus ik weet niet hoe. Ik zou zeggen van als we dit soort media aanschrijven en zeggen van oké, verander dit. Misschien moet er dan ook meteen een soort van, ik weet niet, commitment komen vanuit hen ook. Van oké, we verbeteren het niet alleen nu, maar we willen ook echt wel een cursus gaan volgen ergens. Maar ja, wie gaat zo'n cursus geven?
Ja, wie gaat dat dan geven? Ja.
Wie heeft tijd?
Niemand. Nou ja,
Geef geld, dan heeft het geen tijd.
Maar jij hebt natuurlijk naar aanleiding van de Black Lives Matter movement, heb jij het manifest Stop Racisme in de Media mede geïnitieerd. Hoe heeft dat nog gevolgen gehad? Heb je daar
is dat nog gaan?
Verbetering uit zien komen?
Ja, absoluut. Kijk, weet je wat het ook is met dat soort dingen? Inderdaad, die Black Lives Matter beweging. En daar toen we met z'n allen daar op de Dam stonden, toen was dat echt wel het moment waar wij dachten. Kijk, wij liepen er al veel langer mee natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Maar dat was echt een triggermoment voor ons. Dat we dachten, weet je, nu is het ook klaar. En als er zoveel mensen zijn op de Dam die zich hier druk over maken, dan zijn er waarschijnlijk ook zoveel mensen binnen de media die deze verandering ook willen.
Ja.
En als we niet hier iets over zeggen, net zoals wat jij dus, Marilotte, dat je zegt van, nou, weet je, ik out het gewoon. Ik zet het nu gewoon op social media, wat voor drek ik over me heen krijg. Als je bij de slimste mensen hebt gezeten. Nou, wij hadden ook zoiets van, ja, weet je, het is nu tijd om daar gewoon korte metten mee te maken en er gewoon open over te gaan praten. Nou, heel veel shit ook over ons heen gekregen, want daar heb ik ook al het een en ander ook over gezegd in verschillende interviews. Dus ik kreeg ook heel veel nare mails. Maar er waren dus ook 600 mediamakers die zeiden van, we zijn het helemaal met jullie eens en we willen hier ook gewoon dat er aandacht voor komt.
Ja.
En dat we een veilige werkomgeving creëren. Ze zijn uitgenodigd bij heel veel verschillende media om daar te komen praten, om daar ook workshops te geven. Maar dat zijn niet echt workshops. Voornamelijk zijn het gesprekken gewoon. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Van wat zijn je beweegredenen? Hoe werkt het hier op de redactie?
Zwaar werk wel.
Het is heel zwaar werk. En ik moet heel eerlijk bekennen dat het ook uitputtend werk was.
Ja.
Want op een gegeven moment werd ik er ook een beetje gefrustreerd van. Want toen dacht ik van, maar wacht eens even. Waarom moeten wij dit allemaal oplossen? Ik wil gewoon journalist zijn. Ik wil gewoon mijn werk doen. En ik wil helemaal niet een diversiteitscoördinator zijn of zoiets.
Ja, en je moet de hele tijd al alle shit waar je mee...
Al je traumatische...
Moet je weer op tafel gooien. En soort van bewijzen dat dat jou inderdaad overkomt.
Nou, dat was op een gegeven moment ook een ding. Want in interviews word je dan hiernaar gevraagd.
Maar vertel dan eens even
wat is er allemaal al gebeurd. En toen had ik wel zoiets van, nou, nu heb ik het een paar keer verteld. En het gaat niet over mijn persoonlijke situatie. Het gaat om een tendens wat we zien, veel breder dan dat. Daar hoeft mijn verhaal is dan niet per se dan het bewijs dat het er is. Weet je wel, geloof je dan pas? Dat zou wel heel jammer zijn. Maar hoe dan ook, op een gegeven moment merkte je wel een verandering ook. En urgentie werd wel gevoeld. Binnen NPO is er bijvoorbeeld een quotum afgesproken. Ik had een interview met Sula Rijksman, die afscheid neemt van NPO als directeur. En die gaf aan van, nou ja, per 1 januari 2022 gaan we werken met een quotum. Waarvan we willen dat van de 60 toonaangevende programma's, televisieprogramma's, er minimaal 15% biculturele achtergrond heeft. Dus de mensen die dus op de redactie werken, maar ook, die aan tafel zitten en daarboven
of
ook.
Niet. Ja, want daarboven is het allemaal erg wit, toch?
Het is daarboven onwijs wit.
Ja.
En niet alleen wit, ook masculien. Dus het is gewoon wat dat betreft echt nog wel een enorme lange weg te gaan. Maar dat vond ik al best wel hoopgevend. Ik weet het, er zullen heel veel mensen met mij zeggen van dat als je bent echt heel, ik ben niet blij al, maar ik denk wel, we gaan ergens naartoe. Quotum is misschien, het is niet fijn, maar blijkbaar is dat een middel wat nu moet worden ingezet om ervoor te zorgen dat we daar komen. Nou, verder heeft BNNVARA een diversiteitscoördinator, die dus ook echt gewoon, het klinkt misschien raar, maar echt gewoon redacties afgaat en ze onder de loep neemt en programma's onder de loep neemt en redacties onder de loep neemt en zegt van, nou, hier zie ik verbeterpunten, dit en zus en zo moeten gebeuren. Maar er moet ook een veiligheid komen voor mensen. En dat kan diversiteit zijn op allerlei vlakken. Seksueel, gender, weet je, waar je in Nederland vandaan komt of in de wereld enzovoort. Voor deze mensen moet er ook gewoon een plek komen waar ze, open en veilig kunnen praten over wat er hen eventueel overkomt of waar ze tegenaan lopen. Want het gebeurt nog steeds op redacties. Ook op redacties binnen BNNVARA die heel vooruitstrevend zijn, hoor. Want de wil is er echt wel. Maar dat er nog steeds types rondlopen die nog steeds vinden, die hun schouders ophalen en diep zuchten als je het wil hebben over bijvoorbeeld menstruatie of als je het wil hebben over transgender zijn. Of racisme, dat of seksisme, weet je wel. Dus als je dat soort mensen nog steeds hebt op je redacties, en dat dan betekent dat je ook nog steeds een onveilige werkomgeving hebt. En ik vind het ook naar om te zeggen dat soort mensen, maar wel mensen die die dus de vrijheid krijgen en de mogelijkheden om zo te blijven en dit te blijven uiten ten koste eigenlijk van de mensen die je juist binnen wil halen en die je wil houden. En daar moet een balans, niet een balans in komen. Daar moet gewoon een eerlijkere situatie voor komen. Ja. En ik merk wel dat die focus is wel steeds meer gekomen sinds we dus dat manifest zijn begonnen. En ik zeg niet alleen maar door dat manifest, natuurlijk ook voornamelijk door de Black Lives Matter movement, maar ook al het ander wat daaraan vooraf is gegaan. En veel mensen die nu naar buiten zijn gekomen, een verhaal doen. Ik heb ook echt maandelijks mensen, jonge mensen, voornamelijk jonge vrouwen, die me mailen of bellen of langskomen en zeggen, ik zou heel graag met je koffie willen drinken, want ik wil gewoon met jou praten over hoe ik deze wereld beleef.
Ja.
En dan hoor ik nog steeds verhalen en dan denk ik, wow, weet je wel, de twijfels, de opmerkingen, de dilemma's, de onzekerheden waar veel vrouwen ook mee kampen, van kleur of met als je met een hoofddoek op je werk wil doen binnen een redactie waarvan er misschien één redacteur, het hoeft er maar eentje te zijn, een collega die zegt, ja, maar je bent vooringenomen als het gaat om dit onderwerp. En dan ben je best wel jong.
Ja.
En dan is dat best pittig.
Ja.
Nee, goed, lang verhaal kort. We zitten er volop in. Wat we wel hebben gedaan met het manifest is in samenwerking met Radar, De Goede Zaak en met NVJ zijn we dus gaan kijken naar hoe kunnen we dit vormgeven. We hebben verschillende trajecten bewandeld en het is echt, echt, echt een bureaucratische weerwar. Mm. En uiteindelijk zijn we uitgekomen met Radar bij een meldpuntfunctie in de vorm van een app. Dat is ook al voor de voetbalwereld zo opgezet. Mm. En met deze app kun je dus misstanden in de media dus melden. Dat wordt nu op dit moment opgezet. Wij hebben ons langzaam teruggetrokken. We hebben gezegd, het ligt nu bij Radar, het ligt bij de NVJ. En we zien een aantal verbeterpunten, maar
op een gegeven moment is jij wel ook klaar. Gewoon aan het werk.
Je wil op een gegeven moment gewoon weer focussen op waar je eigenlijk aan begonnen was.
Ja.
Dus dat ligt nu zo. En, en voorlopig, ik ben al heel erg blij dat we dit op de agenda hebben gezet en zoveel reuring hebben kunnen veroorzaken. Want we hebben het er tot op de dag van vandaag nog steeds dus over.
Ja.
En we worden ook nog steeds daarvoor benaderd. Maar dan wil ik liever mijn focus nu leggen op met name jonge vrouwen die nu net een stap zetten binnen de media. En ik zou het liefst willen zeggen, weet je, voel je niet ontmoedigd, mocht je ergens mee zitten, weet, er is een collectief aan vrouwen en ook mannen overigens, die je graag bijstaat en graag met je praten. Dus ik hoop ook dat dat gevoel nu ook naar buiten is gebracht. Van, hey, we zijn er en geef niet op.
Ja.
praat. Je bent niet alleen.
En je bent niet alleen. En we kunnen hier. En er is ook. Het is ook fijn om te weten dat er een collectief achter je staat. Mocht je ergens op een redactie zitten en je denkt. Man, ik voel me hier zo alleen en ik weet niet hoe ik hieruit mag komen. Mm-hmm. Ik word zo slecht behandeld. Of er is iets aan de hand. Soms zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, om het zo maar te zeggen. Ja, soms kent iemand weer iemand anders die ervoor kan zorgen dat het gesprek toch een andere wending kan krijgen in jouw voordeel.
Ja, het is gewoon heel belangrijk om die netwerken te hebben en te kennen en te weten waar je terecht kan en zo, als er dingen aan de hand zijn. Ja.
Maar het lukt jou ook, tenminste dat is het gevoel wat ik erbij heb, om dus onderwerpen waar dus misschien 10 jaar geleden nog lacherig of dat is niet belangrijk, om dat wel op de radio te krijgen. Dus nou, menstruatie noemde je net.
Ja.
Over de transgenderzorg heb je een heel mooi item gemaakt. Ja. En nou ja, zo kan ik heel veel voorbeelden noemen.
Ik vind dat heel belangrijk. En ik denk ook wel dat dat te weinig nog wordt gedaan op grote platform. En ik merkte het ook bijvoorbeeld bij Op1 dat... Ja, dat is wat groter en wat logger, denk ik, ook in de operatie. Mm. Er zit een grotere redactie achter. Kijk, bij de Nieuws-TV zijn we gewoon wat uitgesprokener. Wij zijn ook een beetje voor ons gevoel de rebel. Oh ja, okay. Weet je wel, binnen radio. Wij doen het, we willen het gewoon. En we hebben daar ook duidelijk een standpunt in als het gaat om onrechtvaardigheid in de wereld. Maar we willen wel die tongue-in-cheek, een beetje knipoog er ook bij houden. We zijn daarin gewoon... Echt BNN Vara. En bij Op1 merkte ik wel dat bepaalde onderwerpen daar aan tafel krijgen. Dat vergt toch nog iets meer overtuigingskracht en moeite. En dat heeft ook natuurlijk te maken met wie je het programma presenteert. Met wie je het programma maakt. En ik zeg niet dat het starre mensen zijn. Maar het is gewoon, alles moet binnen een dag gebeuren. En dat, dus inderdaad.
Het is een andere wereld ook. Ja.
Het is een andere wereld. Dus die luxe om te kunnen doen wat je wil. En om dit soort thema's gewoon aan te snijden. En dat er niet wordt gezucht, gesteund. Ja, maar we hebben het vorige week al over transgender personen gehad.
Oh, ja, ja.
En hé, weer menstruatie. Weet je, dat soort dingen. Feminisme. Hé, moet dat. Vluchtelingen weer. Weet je, nee, maar we kunnen makkelijk een heel uur. Gewoon het over al deze dingen hebben.
Ja, ja.
En dat boeit niet. Terwijl bij wat traditionelere media merk ik dat toch nog altijd een. Soort van, nee, we moeten ook iets luchtigs hebben. Voetbal, zo weet ik veel.
Oh ja.
I don't know. Ik zeg maar
voetbal
wat.
Altijd goed.
Nee, iets luchtigers, iets leuks. Ja, maar dat doet de Nieuws-BV ook hoor. We wisselen ook af met hele luchtige dingen.
Tuurlijk, ja, dat mag ook gewoon.
Maar ik geloof ook dat zware onderwerpen heel luchtig kunnen worden gebracht.
Dat denk ik ook,
ja. Dat weet ik wel zeker. Volgens mij zijn wij daar een voorbeeld van dat we dat in ieder geval proberen. Met zware onderwerpen een beetje luchtig te brengen.
Ja.
Hey, en dan een combinatie van persoonlijk en werk wat samenkwam was jouw Volkskrant Magazine interview waar je heel erg
heel
persoonlijk
was.
En open vertelde over jouw jeugd die niet prettig is geweest.
Nee.
Nou, één, ik weet niet of je er wat over wil vertellen, maar vooral ook hoe komt het dat je dacht van ik ga het de wereld in gooien?
Nou, ik ben nog nooit eerder echt, ik heb nog nooit eerder een heel groot interview gegeven, dus dit was mijn eerste. Vrij grote interview.
Ja, want voor Volkskrant Magazine gaan ze ook echt allemaal mensen om jou heen bellen.
All
ze duiken echt in je.
All the way. Ja. En toen dacht ik van kijk, weet je, ik kan natuurlijk een heel, weet je, dat ik natuurlijk, je hebt altijd een keuze. Je kunt zeggen van nou, ik had het hartstikke leuk, had een hele leuke jeugd. Er was verder niet zoveel aan de hand, weet je. Maar dat is gewoon niet zo. En tegelijkertijd dacht ik ook van, ik zit nu op deze plek. Op een podium waar veel mensen mij zien en horen. Ik word regelmatig gebeld en aangesproken door jonge vrouwen, ook van kleur, ook met bepaalde geschiedenis of achtergrond, die met mij willen praten over waar ze tegenaan lopen, obstakels die zich kwetsbaar opstellen. Ik heb aan mijn tafel dagelijks mensen zitten die zich kwetsbaar opstellen. Hè, klokkenluiders, mensen die het een en ander hebben meegemaakt. En ik geloof dat daar niks mis mee is. En ik geloof ook, ik heb me daar heel lang als jonger persoon voor geschaamd. Weet je wel, dat ik niet uit een onbezorgde jeugd kwam. Dat we het niet al te breed thuis hadden. Dat soort dingen verzweeg ik dan. Dan had ik het gewoon niet over. Terwijl ik nu juist denk, nee, we moeten het er hier juist veel meer over hebben. En dat betekent niet dat ik zielig ben of dat ik, weet je, dat ik medelijden wil. Maar het betekent juist. Dat ik daarmee eigenlijk wil laten zien dat niet alles is wat het lijkt. Weet je wel, het is niet één grote gezellige parade waar van succes naar succes rolt en het allemaal maar glitter en glamour is. Ik bedoel, er zit ook heel veel eenzaamheid achter. Er zit ook heel veel twijfel achter. Heel veel zelfhaat. Heel herkenbaar. Ja. Kijk jou even aan.
Hallo.
Heel herkenbaar. Nee, maar echt. En tegelijkertijd, ja, ook misschien de gedachte van, klopt het wat ik doe? En ook niet het vergeten waar je vandaan komt. In die zin, dat zijn ook onderdelen in het leven die helaas, of helaas soms en soms yes, erbij horen. En soms voor andere mensen, ik lees soms verhalen dat ik denk, jeetje, wat een leven. Het kan nog veel erger, weet je, maar iedereen heeft zo zijn eigen zooi thuis.
Ja, precies. En het is ook gewoon zo, op het moment dat iemand zich kwetsbaar opstelt, dat vind ik, om te lezen of om te horen, ook altijd vaak het meest inspirerende. In de zin van, oh kijk, het is niet allemaal glitter en glamour. En het is fijn om te horen dat iemand anders ook struggelt. Waarom praten we daar niet meer over?
Exact. En het is ook niet een happy ending of zo. Dat wil ik trouwens ook zeggen. Dat wil ik echt blijven benadrukken. Want ik kreeg ook heel veel berichten van, ja,
dan ben je nu hier.
Je hebt het gered. Ja, ja. Je hebt het gehaald. Nee, daar gaat het niet over.
Ongoing process.
Het is een, precies. En het kan nog steeds de andere kant. Je kunt nog steeds een partner tegenkomen die je verkeerd behandelt. Mm. Of je kunt nog steeds, weet je, in de rode cijfers terechtkomen. En dat het financieel helemaal slecht gaat. Of dat je je baan verliest. Alles kan nog steeds kloten gaan.
Ja, ja.
Maar laten we het er alsjeblieft dan over hebben gewoon. En dat is eigenlijk de kern van mijn boodschap. En dat is de reden waarom ik ervoor heb gekozen. Ja. Om dat open en bloot en all the way gewoon te gaan.
En heb je veel reacties daarop gehad?
Ja, onwijs veel reacties. Kijk, ik geloof niet dat mensen hier, ja, je zult altijd mensen hebben die erop kunnen haten. Die denken van, moet dit nou? Dat zal wel. Maar er waren voornamelijk mensen die zeiden, ik had ook een reactie van een moeder en een dochter die zelf in een Blijf Mijn Lijfhuis, ik weet niet of ze er nog steeds zitten. Maar ze zei van, ja, weet je, dit is gewoon goed om te horen dat er nog een soort van verhaal daarna is.
Precies, ja.
En dat er daarna nog,
oh, helemaal als je er middenin zit.
Juist, ja. Dat er daarna nog iets is. Maar ook mensen die zeiden, oh, ik heb dit ook, weet je wel. Of ik zit er nu middenin, of ik heb dit ook meegemaakt. Of het maakt je gewoon toegankelijker. En het maakt ook dat denk ik, die schaamte, dat we daar wat beter mee om kunnen gaan. Ja. Dat we dat los kunnen laten. Dus die reacties waren ook vaak over van opluchting en fijn.
Ja, maar het is niet zeg maar dat mensen het fijn vinden dat dit jou overkomen is en dat het daarom prettig is om te lezen. Maar het is inderdaad opluchting, herkenning. Ik ben niet de enige. Ik hoef me hier niet voor te schamen. Het is allemaal oké. Okay, dat
inderdaad. Ja. En nog steeds heb ik dat mensen mij mail sturen of een brief of een kaart. En daarin ook zeggen van, hey, ik voel me zo rot en eenzaam, weet je wel, tijdens de lockdown. Maar omdat ik de nieuwsbv op televisie zie, op de achtergrond aan heb staan, dan weet je, het voelde nog alsof een soort van mensen om me heen zijn en gezelligheid.
Beetje, ja.
En omdat ik ook weet dat jij daar zelf ook die shit hebt meegemaakt. Of omdat je zelf ook. En dat voelt gewoon meer als mens. We moeten echt meer menselijk met elkaar omgaan ook. Ja. Gewoon meer oog hebben voor elkaar En dat gebeurt alleen maar als we zelf ook kwetsbaar durven te zijn. Dus eigenlijk, misschien moet ik ook gewoon meedoen aan de slimste mensen.
Ja,
al die shit
aan het worden. Kom maar op. maar dat is ook, als je het dan hebt over de slimste mensen. Het is gewoon, het is fucking kwetsbaar. Ik vond het heel kwetsbaar. En jij bent 4 dagen in de week op tv en het is gewoon en op de radio. En het is gewoon fucking kwetsbaar, want je zit daar.
Ja.
En dan, ja, je zit dan soms, je zit natuurlijk in de rol van interviewer vaak. Maar het is gewoon heel intens.
Tuurlijk, ja.
Maar ik denk dat het sowieso intens is. Alles waar je aan begint. Waar je iets van jezelf laat zien en tegelijkertijd niet weet hoe de ander het gaat ontvangen. Het is al intens om verliefd te worden, om het zomaar te zeggen. En tegen de ander te zeggen dat je verliefd op diegene bent. Dat is intens. Een stukje van jezelf verliezen is intens. En tegelijkertijd kun je er veel voor terugkrijgen. Misschien niet van de ander, maar wel van jezelf. Omdat je iets over jezelf te weten bent gekomen en geleerd hebt van dit kan ik ook. En, het komt altijd goed uiteindelijk.
Ja.
En dat is met zo'n interview denk ik ook. Want tuurlijk was ik onwijs bang voordat het uitkwam. Man, ik heb echt gewoon dat ik echt dacht van, oh, ben ik niet hier te ver in gegaan? Mm. Oh, weet je, dan komen de twijfels. Yeah. En nee, het kan altijd uitpakken. En er kunnen altijd mensen... ik heb mijn moeder ook gebeld van tevoren. Want ik dacht van, ja, zij moet wel weten dat ik dit dus...
komt.
Dat het komt. En toen zei ze, ja, het is jouw keuze. En het is helemaal goed en oké. Okay. En ze heeft wel een traantje gelaten toen ze het las. Yeah. En weet je, dat is voor haar ook heel pijnlijk. En tegelijkertijd heb ik dan weer twijfels van, wat doe ik mijn moeder aan? Weet je wel, hoe is het? Maar tegelijkertijd denk ik ook van, nee, als je iets doet, accepteer dan ook dat soms dingen anders kunnen uitpakken en negatief kunnen uitpakken. Maar dat is ook oké. Want ook daar leer je weer van.
En, ja. En ook dat kan je weer gebruiken om, weet ik veel, vooruit te komen.
Voel me nu net zo'n mental coach.
Nou, dit is niet okay. Is fijn hoor, dit heerlijke inspiration.
Hartstikke oké. Laten we even nog wat algemene terugblik vragen doen.
Oh ja, leuk.
Kunnen we gewoon korte antwoorden? Mag ook diep.
Ja, ik zal wat korter diep zijn in mijn antwoorden.
Nee, dan was het zoals het niet bedoeld.
Absoluut niet. Please doe alles wat je nu doet.
Iets waar je trots op bent.
Iets waar ik trots
of
op ben.
Of vijf dingen waar je iets wat je gedaan hebt het afgelopen jaar waarvan je denkt, yeah, I did
that. Mag ik mijn lijstje er even?
Want
het is zo'n blur.
Je lijstje afgaan hoor, januari.
Oh ja? Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, januari.
Kom maar
was
door.
Januari was de racisme kennistest. Die mocht ik opnemen samen met Sahil. Ben Anaïs. En dat was echt zo gaaf. Dat was echt, daar ben ik echt heel erg trots op. Omdat we... we hebben daar heel hard aan gewerkt. Echt met een team aan super gave mannen en vrouwen en alles. Alles was gewoon ook qua beweging en qua idee en motivatie enorm van, we willen iets bijdragen aan de wereld en we willen eigenlijk ervoor zorgen dat mensen hier geïnspireerd door worden. En zelfs ons expertpanel was gewoon super cool, weet je wel. En het panel van BN'ers wat meedeed. Want het vergt best wel lef om in dat panel te gaan zitten en dan over racisme te praten en daar zelf ook introspectie op te plegen. Ja. En te zeggen, ja, ik heb daar ook wel eens iets, weet je, of niet, of ik zie dat niet, of ik heb een blinde vlek. Maar ieder panellid zo ontzettend trots op. En dus de racisme kennistest in januari.
Kan je gewoon nog terugkijken als mensen het gemist hebben?
Ja, zeker de moeite waard. Absoluut, ja, kun je terugkijken. Ja, februari, dus dat Volkskrant Magazine interview.
Oh, dat was februari al, joh, dat voelt echt gisteren. Maar
zo lang geleden?
Ja, ga door, dus, voordat we allemaal in oma's.
Ja. Maart was het einde van de lockdown. Dat was ook een hoogtepuntje, toch?
Was dat maart?
Dit is één, ik weet het allemaal niet meer.
Ja, jongens, ik heb het allemaal. Maart 2021.
Ging de wereld weer een beetje open.
Ja, ging de wereld weer open.
Was toen de avondklok ook weg?
Ja, avondklok hadden we ook
want,
nog.
Want ik weet nog
dat we de racisme kennistest moesten opnemen. En dat was tijdens de avondklok.
Maar dan moest je
met die briefjes moesten we dan.
Mocht je over straat, ja.
Ja, dat. April heb ik mijn neuspiercing dus laten zetten. Ja. En in april mocht ik ook een voice-over doen voor een BBC documentaire serie. The School That Tried to End Racism.
Oh, wat vet.
Echt een aanrader om te kijken.
Volgens mij... Waar gaat het ook weer? Want volgens mij heb ik het gezien.
Ja, heb je het misschien gezien? Of, ja, ik heb het op mijn Insta gedeeld, maar misschien dat je het daar hebt opge... Ja. Maar het is een BBC-serie, docu-serie, origineel, met een Nederlands voice-over dus nu. en gaat over een school in Engeland die dus experimenteel kinderen probeert... met kinderen praat over racisme, maar ook kijkt van wat het met ze doet. En tegelijkertijd kijkt of ze het kunnen oplossen door hun manier van denken aan te passen. Nou, je moet het gewoon kijken. Het is echt heel erg interessant. Ik heb er echt wel zo'n traantje bij gelaten. Want het maakt heel veel los ook. Dus...
Ging dat ook, over de kleur ogen? En dat je dan. Of is dat iets?
Nee, dat is wat anders. Dat is van. Hoe heet zij ook alweer?
Sunny Bergman,
denk ik. Ja. Ja. Sunny Bergman.
Oh, was dat dat ik haal mijn dingen door elkaar?
Nee, dit zijn echt hele jonge kinderen. Schoolkinderen die dus... de klas wordt wel verdeeld in twee groepen. En op een gegeven moment in drie groepen. Maar dan geef ik nu al te veel weg. Want dat willen die kinderen zelf. Ja. Die zeggen dan op een gegeven moment... Hey, maar wacht eens even. Er is nog een groep. En dat, het is een mini-maatschappij eigenlijk waar je in kijkt. Ja. En die kinderen die gaan zelf aan de slag met... Wat is racisme eigenlijk en waarom? Wat doen die vooroordelen met mij? En het is emotioneel, het is euforisch, het is heel grappig. En het is ook heel leerzaam.
Nou, ik ben om.
Doe het.
Ja.
The school that tried to end racism. Yeah. Want,
het is
dat
niet gelukt, mensen.
Dat weet ik niet, maar in ieder geval, ik zeg het niet. Maar, nou ja, het is echt een hele lastige. In mei heb ik een opiniestuk voor One World geschreven over corona en de eilanden. Dat vond ik heel gaaf, want sowieso shout-out naar One World.
Ja.
Het enige black-owned magazine hier in Nederland.
Allerlei dingen aan de kaak stelt.
Precies.
Gewoon, ja.
Nou, inderdaad. Want als we als media iets kunnen leren, dan zou ik echt een kijkje nemen bij One World.
Ja. Ja. Een belangrijke bron van kennis en inspiratie voor ons ook.
Ja, met hoofdredacteur Sada Noorhussen. Moeten we even zeggen.
Goed om, ja,
ja echt, zou dat.
En dat ging ook over de nood, de steun en dat allemaal verschrikkelijk.
Ja, dat was echt gewoon een vreemde actie. Er werden zware onderhandelingen gevoerd destijds door Hoekstra. Was dat, dat heeft een hele lange aanloop gehad. Van ja, wat voor steun gaan we eigenlijk aan ons koninkrijkspartner geven in hetzelfde koninkrijk?
Heel bizar.
Dus allemaal hetzelfde paspoort enzovoort. En dan, ja, het is gewoon zo banaal en zo raar. En dat je denkt van, ja, jongens, kom op, word wakker. En gelukkig nu zijn we tot het besef gekomen, maar toen nog dus niet.
Mm-hmm.
Van ja, een pandemie, wat is de definitie van een pandemie? Dat het dus echt wereldwijd
overal
is. Dus,
ja.
Dus weet je, dit is niet een keuze of iets dergelijks.
Ja.
Maar goed, dat opiniestuk, daar hebben we wel veel reactie op gekregen. Ook niet altijd even goed.
Ja,
het zal wel, ja. Ik
geloof
wel.
Het onmiddellijk.
Ja.
En toen kwam de zomer, juni, juli, augustus.
Dit is je op één avontuur, toch?
Dit is op één avontuur. Toen moest ik een pilot opnemen met Erik Dijkstra. Was een superleuke vent. En enorm gelachen met hem ook. En
maar was dit meteen voor jou, ik ga dit gewoon
ja,
doen.
Ja, doe maar.
Ja, echt?
Ja.
Want
ja.
Het is echt zo spannend, lijkt me dit. Ja, jij bent natuurlijk ook gewend om op tv al te komen en ook radio.
Nou, dit zoiets had ik echt nog nooit eerder gemaakt.
Okay.
En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik al eerder was gevraagd om dit te gaan doen. En toen heb ik gezegd, nee, okay. Ik wil het niet. Ik ben hier niet klaar voor, want ik ben net bij de nieuwsbv begonnen. En ik wil hier gewoon eerst gewoon goed worden. Of in ieder geval meer ontwikkelen. En dan pas iets nieuws. En toen het een zomerbaan zou worden, toen zei ik van ja, ik wil dit wel. En ook met Erik. En dat voelde gewoon goed. Maar man, oh man, wat was dat heftig.
Ja?
Ja, joh. Dat was over huilen. Na een uitzending. De tweede uitzending was in Limburg. Dat was een van de grootste dieptepunten, denk ik wel. Qua interviewen en de gesprekken, het liep niet. En het was ook op locatie. En het was meteen ook een ramp daar. En mensen waren
dat
ook...
Dat was de
overstromingen in Limburg. En we zouden daar meteen... Dat was de tweede keer dat Erik en ik samen dus op één presenteerden. Dus moesten we ook meteen daar op locatie gewoon...
Ook zo moeilijk als duo, hè? Als je dus daar maar... Je wordt zo met z'n tweeën neergezet.
Het is niet alsof jullie al jaren op elkaar ingespeeld waren.
Nee, helemaal niet. En dat was ook best wel lastig. Terwijl we gunnen elkaar... we gunnen elkaar gewoon de wereld. Je zit daar... het klikte ook goed. En je wil het ook allebei heel graag. Alleen ja, je kunt elkaar niet altijd goed lezen. Op een gegeven moment had ik ook echt... Dat was zo erg. Ja, ik kan er nu achteraf om lachen. Maar dat was heel, heel naar gevoel eigenlijk. Ik zat daar aan tafel... En ken je dat gevoel dat je in één keer uitgaat?
Ja, gewoon, absoluut.
Nou, ik ben 100%. Ik ga weer even terug naar de slimste mens. Maar ik beschrijf dat echt als een soort out-of-body experience van anderhalf uur. Het is gewoon, er gaat één ding mis of zo en je gaat gewoon uit.
Nou, maar dan zit je dus live op televisie, hè?
Dat exact. Ik had dat dus. Ik had een out-of-body experience.
Oh,
ik zat daar en Erik zat rechts van mij. En we kijken zo en die mensen zitten daar allemaal aan tafel. Ja, ik vind het... Nogmaals, het is een vreselijke ramp. En al die mensen zitten daar. Er valt een stoel om. Iemand dondert bijna omver. Er zit een gast aan tafel. Die blijkt een heel ander verhaal te hebben dan van tevoren.
Met ons
was besproken. Dus die was helemaal niet... Nou, het was echt vreselijk.
Oh, wat erg.
Echt vlek op vlek op vlek. En ik kijk zo recht naar die audio. En ik ben eigenlijk aan de beurt om mijn ding te doen.
Je kan niet meer lezen.
En ik heb gewoon twee kruisjes in mijn ogen en ik ben uit.
Wow.
En Erik, die zit zo. En ik kijk en die... Hij
Hij zat zo een beetje zo van.
En hij zei, ja, hij zei achteraf tegen mij, hij zei, ja, ik keek naar links en ik zag echt een robot zitten. Je was gewoon dood. Je was gewoon dood.
Oh, waar is het knopje?
Ja, ach, schat. Ja, wat dus, is het?
Maar hoe dan kom je die uitzending uit? Dan voel je je verschrikkelijk. Hoe ben je daar weer bovenop gekomen?
Nou, de eindredacteur, echt een schat, die belde mij de dag daarna en ze zei, Natas, we hadden dit nooit zo moeten doen met jullie. En dat voelde goed. Dat iemand zei, we hadden jullie daar niet neer moeten zetten. En het team was al uitgeput. Hè, want het was de tweede dag voor Op1 om daar op locatie een programma te maken. Voor Erik en voor mij was het gewoon de eerste keer dat we überhaupt op locatie samen iets deden. En de tweede keer dat we Op1 presenteerden. We hadden amper die autocue net onder de knie. Weet je wat, althans ik dan. Ze zei, dit hadden we nooit zo met jullie moeten doen. Ik vind het heel heftig. En ik hoop niet dat dit jou ontmoedigt om door te gaan. Want ik kreeg natuurlijk super veel shit ook over me heen. Gewoon op de socials. En ik had trouwens wel een vangnet. Mijn vriend heeft mijn Twitter voor al die maanden overgenomen.
Ja, wat fijn.
Dus ik kon ook niet meer inloggen.
Dat is wel echt geweldig.
Ja, want ik ben ook zo'n vieze junk die dan toch stiekem op de wc mijn wachtwoord gaat veranderen. Dan toch inloggen.
Ja, en kon je het wel loslaten op een gegeven moment ook? Want ik weet dat ik erg... Er hoeft maar één klein dingetje te gebeuren en je maalt er 8 weken over.
Ik was zo labiel als de pest. Echt, die maanden ben ik echt heel labiel geweest. Toen ben ik echt gewoon... Weet je, dan had ik net zo'n uitzending gehad. En dan... ik was helemaal kapot van. Of wel een beetje euforisch. Maar dan gebeurde er één dingetje. En dan was het weer... I suck. Ja. En dan, dan ging ik maar... was echt een soort van aan het overleven... om weer naar de volgende te gaan. En dan weer op dat paard te klimmen. Ja. En dan weer op dat paard te klimmen. Dus na die 3 maanden... toen zwoer ik ook mezelf van... ik ga dit nooit meer doen.
Zou je het nu nog een keer doen?
Nou, ik ben dus nu gewoon vaste invaller voor Nadia Moezeïd op de maandag. Want toen er is gevraagd van, Natasja, zou je dit... En toen dacht ik, weet je, ik mag vloeken, hè?
Absoluut.
Absoluut, doe het.
Fuck you all. Ja. Ik heb hier gewoon gezeten, ik kan dit. En ik ga dit gewoon nog een keer doen. Dus in die zin, ik hoor hier trouwens een klopje. Ja. Is er iemand die hier bij de deur
zit? Het lijkt alsof er boven ons een verbouwing gaat.
Ja, gelukkig.
Ik denk, ik moet mijn mond houden. Ik
weet het niet. Maar
dat is dus eigenlijk... op een gegeven moment is er gevraagd van... Natasja, zou je de vaste invaller willen zijn voor Nadia Moezeïd? En toen zei ik, ja, dat wil ik. Ja. Echt met volle overtuiging.
Yes.
Ik zei... Bring it on. Ik ga hier gewoon voor.
Maar het voelt natuurlijk zo, dan ben je zo labiel en dan voelt het alsof je faalt, alsof je het niet kan of zo. Maar het is gewoon een proces wat erbij hoort. Want je hebt gewoon helemaal al die labiele gevoelens nodig om op een punt te komen dat je denkt, ik kan dit.
Juist.
Maar anders dan je voelt alsof je zeg maar, alsof mensen de verkeerde keuze hebben gemaakt dat ze jou hebben en dat je totaal faalt. Maar dat is dus gewoon helemaal niet zo. Labiliteit hoort erbij. Dat is mijn wijze les.
Het hoort erbij.
Maar dat is echt een goede les. Want natuurlijk komen er allemaal emoties los. Natuurlijk is het een achtbaan waarin je af en toe denkt... waar ben ik aan begonnen? En tegelijkertijd denk ik, maar dit is gaaf. Dat was een goede vraag. Of dat ging goed. Dat ging minder. Tuurlijk had ik dat misschien anders moeten aanpakken. Nou, give me a break, weet je wel.
Precies.
Ik heb 3 maanden, 1 keer per week dit mogen doen. Mag ik ergens beter in worden?
Ja,
dank
precies.
u wel.
Ja, even dus, tijd alsjeblieft.
Ja, nu zeg ik het heel stoer. Maar dan moet je dus ook... week lig ik weer in mijn bed.
Maar dan zet je nog even deze oude. Dan zet je de podcast weer aan. Denk je, oh ja, dit ben ik ook. Dit kan ik ook.
Ja.
Oké.
Nou, dat waren de zomermaanden.
Dan gaan we de herfst in.
Ja, we gaan de herfst in. In oktober mocht ik een diepte-interview doen met Jule Rijksman. Dat vond ik wel heel vet. Vond ik echt heel gaaf. Want ik, toch zo'n... Ja, zo'n vrouw die daar aan de top van zo'n, zo'n bolwerk staat... waar ik menigmaal op gevloekt heb en vervloekt heb. Want ik dacht, wat zijn jullie daar aan het doen met z'n allen? En tegelijkertijd bleek zij ook heel zenuwachtig te zijn... volgens mij voor dat interview.
Oh ja, dit is ook echt zo'n ding, hè?
Ja, maar dit moet je toch gewoon weten van elkaar. En dan heb je toch gelijk een soort van... oh, ja, ook zenuwachtig. Ik ben ook zenuwachtig. En dan is het toch gelijk allemaal weer prima.
Ja. Maar toch niet. Ja, nee. Het was trouwens voor de Dutch Media Week. En het ging ook heel erg over hoe zij het zelf had beleefd. Maar ook waar ze spijt van had. Welke onderwerpen anders hadden gekund. Het was best een uitdaging. Want het is een indirect ergens een soort van leidinggevende geweest. Weet je wel, ver dan. Ik heb er niet direct mee te maken. Maar tegelijkertijd wil je ook... super kritisch zijn.
Ja.
Want je weet dat er heel veel collega's en andere journalisten kijken die ook gewoon kritiek hebben op dat beleid.
Je hebt natuurlijk ook de mensen die het ook kijken zijn de journalisten. Juist. Zeg maar, of all.
Dus het is echt zo mindfuck. Moeilijk, ja. Maar dat vond ik juist zo leuk. En ik heb dat samen met iemand anders mogen voorbereiden. En het was echt spannend om dat te doen. Het was een soort van schaakspel wat we zo opzetten. En uiteindelijk zat ik daar aan tafel. En ik voelde me heel erg lekker in charge ook. Omdat ik alleen haar interviewde. Dus het was echt gewoon, we zaten ook echt zo tegenover elkaar. En het voelde gewoon alsof ik er echt in kon kruipen. En toen dacht ik, damn, ik vind dit eigenlijk super leuk. Ik vind eigenlijk 1-op-1 interviews. Zo de diepte met iemand. Ja, en iemand echt helemaal uitpellen zo. Ja. Dat vind ik leuk.
Dus
echt
ook wel. Zomergasten. Ja. Nee,
dat lijkt me trouwens echt heel gaaf.
Ja,
dat
lijkt me ook. 3 uur lang iemand uitpellen. Nee, ja. Aan mij niet.
Als ik jou uit ga pellen.
Als jij mij uitpelt, prima. Als jij mensen gaat uitpellen, prima. Ik wil niemand uitpellen.
Jij wil niemand uitpellen. Ja, maar jij wil hen niet. Ja,
lijkt me wel leuk.
Ja, en toen was het november. En toen mocht ik meedoen aan Media Insight. Kennen jullie dat programma? Media Insight? Van Marcel van Roosmalen en Gijs
Groenteman. Oh jawel, dat weet ik. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik weet het bestaan. Ja,
het is echt lachwekkend. En ik keek het ook eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik keek het een keer en toen dacht ik echt, jeetje, wat is dit grappig.
Nu ga ik het ook kijken.
Ja, het is leuk om te kijken. Ik weet niet of ze nog... volgens mij zijn ze volgend jaar er weer. Maar ik was daar best wel zenuwachtig over. Omdat ik het gevoel had dat ik ook een bepaalde rol moest aannemen. Iedereen was zo gevat aan tafel en zo scherp. En ik zat er met Alexander Klupping. En die is ook zo scherp en zo slim. En ik weet nog dat ik van tevoren had ik wat huiswerk gekregen. Zo moest ik een documentaire kijken van Ali B. Op Videoland. En dat was ik helemaal vergeten.
En nu zit je hier ook met je huiswerk.
Ja, dan kom je zo 5 seconden van tevoren achter. En toen zei ik zei tegen Alexander. Ik zeg, ik ben helemaal vergeten. Kijk, ze die maakt niet uit. Ik red je wel. En toen zaten we daar aan tafel. Maar ja, hij zegt heel lief.
Hij kijkt naar jou, hè? Hij staat daar in een mega grote foto.
Oh ja, dat is waar ook. Ah, ja,
hij is ook hier bij jou om je te redden.
Hij kijkt een beetje dreigend.
Ja, maar ik dacht dus echt zo'n hele arrogante... zelfbewust type was of zo. Maar hij is een hele aardige jongen. En heel slim, maar hij ook heel gevat en zo. En ja, toen dacht ik, ja, daar kan je toch niets tegenop. En toen zat ik daar zo aan tafel. En voor mijn gevoel werd ik daar steeds kleiner en kleiner. Ja. En op een gegeven moment was ik soort van opgelost in mijn gin tonic. Wat ik erg enthousiast naar binnen aan het gooien was. Maar toen kwam ik daaruit en toen was ik zo... depressief gewoon. Hmm. En toen ben ik nog meer gin tonics gaan drinken. En toen ben ik daarna heel hard gaan huilen. En toen zei mijn vriend Wessel zei dus tegen mij van... ja, wat is er dan? Want hij had ook nog eens de legendarische opmerking gemaakt. Ja, ik herkende je eigenlijk. Je was mat.
Oh,
er kwam echt niks uit, hè? En toen zei ik, ja, ik ben gewoon geen gevat, slim, leuk mens. Oh.
Sorry, ik kan me zo met je identificeren. Vreselijk. Het is echt vreselijk. Wat doen we onszelf aan?
En toen lag ik echt zo op de vloer van onze nieuwe woning die we hadden gekocht. Echt zo'n betonnen vloer. Lag ik je zo feutus houden.
Oh nee. Zo. En hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
Je hebt echt van het volgende
ligt
dal
er nog steeds.
Nieuwe dal jezelf eruit geklauwd.
Ik ben echt melodramatisch hoor. Oh. Maar toen dacht ik ook echt. Toen zei hij ook zo, ja. Oh nee, weet je wat me hielp? Hij zei, ik snap je helemaal, maar liever dan begrijp ik dat toch. Je hebt gewoon een hele zware tijd gehad en dit had je gewoon even niet nodig. Het zal vast wel goed zijn gekomen. En toen hadden we de edit gezien, want het werd dus 's avonds of de volgende dag ergens uitgezonden. En toen en hij zat ergens anders, toen appte hij mij. Oh, het is echt super leuk geworden. Het viel allemaal mee. Ja. Sorry wat ik had gezegd. Het viel ook allemaal enorm mee. En ik was mezelf echt helemaal aan het opfokken. Maar het was eigenlijk een samenloop van op één... gewoon die hele heftige periode, alles bij elkaar. En daar kwam het tot een soort van anticlimax. Hmm. En ik had ook best wel een heftige periode ook achter de rug met op één, waar ik ook in een soort van strijd zat. Hoe kan ik dat goed uitleggen? Wat ik merk is dat mannelijke presentatoren... In de aanloop van een uitzending heel... Ja, hoe kan ik het goed zeggen? Gewoon wat uitgesprokener zijn en heel makkelijk hun plek hun ruimte, pap, hun ruimte innemen.
Hun ruimte innemen. Dat zeggen we ook altijd.
Nou, dat is het. Ja. Dat is het gewoon. Maar ja. Niet alleen aan de tafel, maar ook in de aanloop. En ja. Dat doen ze misschien niet altijd bewust. Ik weet het niet. Ik ga dat ook niet invullen voor
maar
ze.
Maar de wereld is voor hen gemaakt. Dus alles hebben is dat ingericht. Al die moeilijkheden hebben ze niet.
Maar echt, het waren echt van dat soort micro dingen. En dan zat ik in de voorbereiding en dan dendert iemand over mij heen. Weet je wel, ik ben net iets aan het uitleggen en dan dendert iemand over. En op een gegeven moment kwam het erop aan dat ik zei, ik wil eventjes mijn verhaal afmaken. En ook, maar daar gaat mijn hart dan al, zit dan al hier. Hè? Ja, dan zit ik echt al, oké, confrontatie. Dus ik zou mijn verhaal afmaken. Dus je moet heel erg strijden voor mijn gevoel, voor je plekje. En je moet je uiten en zeggen wat je wil. En ik merk dat, misschien is het wat waar wij vrouwen vaker mee te maken, nou, ik weet wel zeker dat wij daar veel mee te maken hebben, dat je toch die ruimte meer moet innemen. Het is bijna een soort van wat dat manspreading. Dat moet je dus ook gewoon daar fysiek bijna aan tafel doen en zeggen nee. En dat ga ik vragen. Dit was mijn idee. Dit wil ik doen. Ik wil het zo. Nee, ik wilde nog een keer kijken naar die instart. Nee, en ik wil dit niet. Ik wil dat. Ik wil zus. Ik wil zo. Ik heb dat dus één keer gedaan. En het was zo lekker. Ja. Maar dat is pas later. Toen kwam ik uit het nieuwsbv, uit die flow, waar ik dus heel erg in charge ben. En toen zei ik, toen moest ik daarna meteen door naar Op 1. Ik voelde me echt helemaal lekker, weet je wel. En ik kwam daar en ik ging daar zitten en ik was ook eerder. En toen ging ik ook echt dit doen. Nee, en ik wil dat. En ik wil zus. En ik wil zo. Oh ja, nee, dit vind ik wel en niet leuk. En toen ging het gewoon goed. En toen dacht ik, dit is het.
Ja.
Maar dit voor alle luisteraars. Doe dit gewoon. Ja. Op je werk, thuis, bij je vrienden. Zeg wat je wil. Neem je ruimte in. Go for it. Want het gaat je zoveel brengen. In plaats van altijd maar die achterste positie van nee, kijk
je
wat
gaat
jullie willen.
Je gaat niemand pleasen. Ja. Precies. Niet doen. En het rottige is, soms voelde ik me, weet je, als je het een beetje doet, als je een beetje ruimte inneemt, maar niet helemaal, dan voel je altijd een beetje schuldig half.
Ja, vaak zit er dan ook nog van die
twijfel.
Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Dat dan ga je eigenlijk toch weer verbloemen of
volgens mij.
Ja. Ja, dit soort dingen. Ja, je moet gewoon vol erin
gaan. Ga fluitend naar het koffiezetapparaat. Zet voor jezelf een dubbele espresso. Loop terug en zeg gewoon, goed, ik heb hier even over nagedacht. En ik wil het dus als volgt. En ga ook gewoon lekker zitten zoals je wil.
We doen het als volgt.
Wijdbeens zitten gewoon.
Ja.
Maar dat helpt echt hoor. En het is, ja, ik zit ook nu gewoon zo. Maar dat is omdat je dan op je. Ja, het helpt. En het is dus waar jij zegt, ik kwam uit de nieuwsbv en toen ging er door naar. Maar dan zit je natuurlijk al in zo'n energie. Dus je moet eigenlijk een soort, als je dit wil doen, een soort ritueeltje of zo voor jezelf bedenken. Waardoor je er even in komt. Sla jezelf een paar keer in het gezicht of zo.
Goed, met de slimste mensen ook in je gezicht.
Dat hielp wel.
Heb jij Marilotte in het gezicht geslagen? Voor de slimste
mensen? Even pat. Ja. En go.
En ik ging. Ik zat er wel stralend door. Dat kwam door jou.
Goeie roze blosjes. Ja, maar dat hielp wel echt. En dat is denk ik, nou ja, goed, die hele micro dingetjes. Even terugkomend op de foetushouding op de vloer van mijn nieuwe koopwoning. Dat was een beetje.
En de nieuwe koopwoning dus in 2021.
Nou, ja, want in november, hoogtepunt, hebben we dus dat huis gekocht en getekend en alles.
Geweldig,
ja, dus dat was, eigenlijk hadden we het al dus gekocht, maar daar hadden we hebben in november samenlevingscontract.
Oh, ja, en dan
echt romantisch. Heel erg zo. Ja, dus dat voelde allemaal heel erg goed. In december, de nationale 2021-test, mocht ik toen. Met Emma Wortelboer. Dat was echt heel erg leuk. Het was heel tof en het was tegelijkertijd ook weer heel raar. Want het was weer een hele andere dimensie. Omdat ik normaal gewoon serieuze onderwerpen doe, weet je wel, nieuws en zo. En de nationale 2021-test. Ja, het gaat wel over nieuws van het afgelopen jaar, maar ik stond daar wel in een glitterpak en super lollig te doen en gevat, waar ik overigens weer spijt van had daarna natuurlijk.
Dat toch te lollig en gevat was?
Ja, dat ik
het
misschien
glitterpak.
Ja, kijk zo, zit ik net heel empowered en zo van, grijp je kans, neem ruimte, wijdbeens. En toen ging ik zo heel erg, ja, want soms kan ik een beetje doorslaan. Toen ging ik echt een beetje te lollig doen over sommige dingen. Toen dacht ik, oké, wacht even. Misschien kwets ik hier mensen mee. Misschien moet ik ook even rustig gaan doen.
Aldoende leert men.
Ja, precies.
Ja, maar dat is wel. Dat, ja, en het voelde gewoon raar om daar in een soort van glitterpak te staan met witte handschoenen. En een soort van programma te presenteren in een statische studio met alleen maar Zoom-publiek.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat het wel echt gewoon show weinig is. Terug en zo. Ja, en dan blijft het gewoon zo stil.
Ja.
Dan denk je, nu heb ik een grap gemaakt. Ik heb geen idee hoe mensen hierop reageren.
Ja, dan zie je zo dat panel zo. Ja.
Alleen al die gezichtjes.
Knikken.
Ja. Dat. Ja, dus
en 2022?
Ja.
Is er iets... welke krantenkop wens je 2022 toe? Oh. Als nieuwsmens.
Nou, wat ik echt heel graag zou willen lezen is... COVID.
Gone.
Geen besmettingen meer.
Of COVID onschuldig. Ja, dat zou ik graag willen.
Ja. Iedereen is gevaccineerd en is blij en is gewoon jee.
Ja, of het is er. Het is weg.
Het bestaat gewoon niet meer.
Dat zou ik heel relaxed vinden. Ja. Forum voor Democratie, geklapt, weg.
Ja, weg. Gewoon weg, poef, weg.
Thierry Baudet gaat iets anders doen. Dat
Hij
zou ik heel prettig vinden.
Velden.
Ja. Oh, ik gun hem lavendelvellen.
Ja,
vellen.
Nou, zelf ook blijven.
En jij niet?
Ja, nee, ik sluit me hier natuurlijk helemaal bij aan.
Ja, ik ben dit is ik bedoel, ik zit hier nu gewoon op persoonlijke eigen titel. Dus ja, nee, dat zou ik heel prettig vinden. Ik zou het ook heel prettig vinden, of leuk of mooi vinden. Als alle mensen uit die toeslagenaffaire, weet je, als die allemaal gewoon gecompenseerd en eerlijk zijn gecompenseerd. Ja. En dat zou echt heel fijn zijn. Maar het is allemaal goed nieuws, wat waarschijnlijk niet zo snel de krantenkoppen zal halen.
Veel te langzaam
gaat
allemaal.
Het is een beetje zo utopisch.
Maar dat is oké, want we willen de boel gewoon positief afsluiten.
Ja, het zou heel raar zijn als ik nu echt met rampennieuws... Ja, ik hoop dat dit een krantenkop komt. Maar iets anders, wat ik ook heel graag zou willen is... Kijk, ik vond het supermooi. Dat was een van mijn hoogtepunten afgelopen jaar. Dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema namens Amsterdam excuses deed voor het slavernijverleden van Nederland.
Een hele mooie uitzending heb je daarover gemaakt.
Vond ik ook echt tof om te doen. Ja. Dat was echt heel fijn, ook met Lara Rensen. Dat is echt geweldig om met haar een uitzending te mogen maken. Dus dat was echt, echt hartverwarmend en gewoon heel fijn. En ik hoop dat... ik weet al dat Rotterdam, dat weten we allemaal, die gaat volgen. Maar ik hoop dat we eigenlijk gewoon nationaal hier gewoon zeggen... jongens, we gaan hier een punt achter zetten.
Het is toch belachelijk dat niet aan de hand is.
Ja, dat is bizar. Maar tegelijkertijd geeft dat ook aan dat we nog best wel aan de vooravond staan... van ook hier over... Ja, ik weet niet hoe ik dat goed kan uitleggen. Maar ik denk dat het tot nu toe heel erg is gezien als iets van alleen maar mensen van kleur of zo. Dat is erg kitty kotty, weet je wel. Afschaffing slavernij, dat is echt hun feestje. Ja. Terwijl het is helemaal niet een feestje, het is ook een herdenking. Het is ook een manier waarop we met z'n allen eigenlijk kijken naar van... hey, dit is onze gedeelde geschiedenis.
Precies.
En hoe gaan we in de toekomst hiermee om? En het kan voor zoveel verbinding zorgen als je juist ervoor zorgt dat dit nationaal gewoon een plek krijgt in ons leven en in ons land. Dus dat zou ik echt heel erg tof vinden als er een krantenkop verschijnt.
Dat zou mooi zijn.
Er is besloten dat dit gewoon een nationale herdenking, viering wordt. Ja. Dat zou heel tof zijn.
Dat het ook gewoon duidelijk wordt voor iedereen dat inderdaad de situatie waar we nu in zitten, dat allemaal een restant is van wat er vroeger allemaal is gebeurd.
Absoluut. Nou, dat. En zo is de lijst eindeloos met wat je natuurlijk zou willen. Betere artikelen als het gaat om femicide zou ook een enorme wens zijn.
En is er iemand...
helemaal geen femicide meer.
Dat zou helemaal mooi zijn.
Dat zou heel goed zijn.
Is er iemand die je hoopt te mogen spreken als journalist?
In 2022? Iemanden.
Denk je daar wel eens over na? Van, het lijkt me fantastisch om die en die te mogen interviewen. Of werkt het niet zo?
Nou ja, ik heb nooit... dat klinkt dus heel raar. Maar het gaat mij nooit zozeer om de persoon, om de naam. Maar eerder om de situatie. Mm-hmm. Dus en het verhaal dat daarbij zit. Alhoewel ik wel een klein beetje jaloers was toen. Maar dit is echt heel suf hoor. Toen Patrick in een week waar ik net niet aan het werk was, dat hij Lucky Fonds mocht interviewen.
Ja,
dat
ik al zo.
Ik vind Lucky Fonds zo leuk.
Comeback.
Ik wil hem interviewen. Heel treurig. Maar dat vond ik gewoon leuk. Maar voor de rest, voornamelijk het verhaal. Dus het is niet zo dat ik helemaal warm loop van wow, ik zou echt. Alhoewel, weet je wat ik echt een vrouw vind waarvan ik denk, oh, die zou ik wel willen interviewen, maar dat is niet in Nederland. Dat is de premier van Barbados. Hoe heet zij? Mia Motley.
En wat is er aan haar dat je denkt, daarom wil ik haar?
Ja, zij geeft zulke goede speeches. Barbados was ook afgelopen jaar natuurlijk in het nieuws, omdat ze afscheid hebben genomen van het Britse koningshuis. En ze hebben hun eigen queen, Rihanna. Maar Mia Mottley, dat vind ik echt wel een inspirerende vrouw. Ik mocht ooit Maria Liberia Peters interviewen, de eerste vrouwelijke premier in ons koninkrijk, ja. Van Curaçao en de Nederlandse Antillen destijds. En ja, dat vond ik heel, heel inspirerend en tof. Ja, dat zijn toch wel de vrouwen waarvan ik denk, wow, wat hoe doe je dat? Weet je wel, hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Welke obstakels heb je en hoe ga je daarmee om?
Dat interview nog ergens te zien, te lezen?
Met Maria Liberia Peters. Ja, dat was vorig jaar. Dat was een special te ere van... dus niet 2021, maar 2020.
Heb ik volgens mij ook gezien. Alles komt terug.
Oh, god.
Via de Zoom-verbinding, toch?
Ja, klopt.
Wel
ja.
Echt tof,
was wel een
hoor.
Uitdaging, hoor. Maar dat was echt... het was heel tof om te doen. Maar ik merkte wel mezelf, als ik het nog een keer zou doen... dan zou ik zoiets niet meer via een Zoom-verbinding willen, het liefst.
Je wil het face-to-face.
Ja, Zoom-interview is sowieso ook zo lastig.
Dat werkt echt niet. Je haalt toch de ziel uit zo'n gesprek. Ja. Dus dat vond ik wel jammer daaraan. Maar ik vond het nog steeds wel tof dat we hebben mogen doen. Met z'n allen. Dus er staan eigenlijk niet echt hard mensen op mijn lijstje. Eerder situaties die me aanspreken.
Mooie verhalen.
Goede verhalen.
Belangrijke verhalen die op de
onderwerpen waren die niet genoeg belicht worden. Waarschijnlijk
precies.
Ook.
Jij stond dus wel heel lang op onze lijst.
Ja.
Dus heel veel dank dat je hier wilde aanschuiven.
Nou, dank jullie wel voor jullie geduld.
Geduld.
Ja.
Als ik zo lang op jullie lijstje stond en zo lang antwoorden geef.
We zijn gewoon heel blij dat je er nu bent.
Oké. Ja. Nou, ik ben blij dat ik er mocht zijn.
Dankjewel ook dat je zo open en bent over alles.
Want dit is het einde alweer, of niet?
Ja, dit is het einde.
Ik heb het gevoel.
Ik moet het af gaan ronden.
Ik had graag
hoe laat is het daar? Het is al best wel laat, hè?
Ja, het is al bijna 7 uur.
Uitgetrapt zo.
Er staat straks iemand op de trap. Gelukkig nieuwjaar mensen trouwens.
Ja, want het is 1 januari als deze aflevering verschijnt. Ja, we zitten nog in het oude jaar, maar het verschijnt het nieuwe jaar.
Ja. Oh, wat goed. Oh.
Happy New Year.
Happy New Year.
Wel met groene vloebers, maar ook gewoon Happy New Year.
Ook gewoon Happy New Year.
Dus dit was aflevering 83. Oftewel, de eerste aflevering van 2022. En Natasja, dankjewel voor
jullie
dat
bedankt.
Je hier wilde zijn.
Echt tof dat ik er mocht zijn.
Nou, luisteraar, leuk dat je weer intuned, ook in dit jaar.
Daniel van de Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit. Fijn dat jullie ook weer alles voor ons verzorgen dit jaar. Hopelijk.
Het hele jaar, please. Alsjeblieft. Ja. Je kunt ons steunen met eurotjes. En dan krijg je daar allerlei super exclusieve wekelijkse... Nee, dat is niet waar.
Nee,
twee wekelijkse,
ja.
Bonus content voor terug.
Wel echt top
ga
content.
Ga dat doen.
Steun ons vooral bijvoorbeeld door aan Jan en alle vrouwen te vertellen dat Damn Honey het helemaal is in 2022.
Ja, dus als je geen eurotjes hebt, kan je ons op die manier ook steunen. Ja. Of doe het gewoon allemaal niet.
Nee, want altijd zelf weten.
Ook zelf weten.
In 2022.
Zelf weten. Doei!
Doei! Groene vloers.